Vader God, dat is inderdaad het verlangen van ons hart. Als we het zo samen zo mooi gezongen hebben. Heren, open onze oren, open onze ogen. En we bidden inderdaad dat we u zullen zien en u zullen horen. In Jezus' naam. Amen. Zo fijn om hier weer te zijn. Lang geleden voor mijn gevoel. En tot vrijdagavond wist ik niet dat ik hier zou staan. Door mijn schuld. Ab. Door mijn schuld, of niet door jouw schuld. Blijf verrast. We gaan samen een mooi gedeelte lezen. Het is de 2e Korinthebrief. Hoofdstuk 2. En daarvan een paar versen. Vanaf vers 14. Tweede Korinthe 2 vanaf vers 14 tot en met vers 16. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Het eerste vers zegt dat door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar wordt gemaakt. Het kennen van de Heer Jezus is als een heerlijke geur. Wie de Heer Jezus kent is een parfumflesje waarin de geur van de Heer Jezus zit. Het woord kennen staat er. Het kennen van Jezus, het kennen van Hem, dat is die geur. En kennen is niets. Ik weet waar hij geboren is in Bethlehem en ik weet dat hij gestorven is buiten de stad Jeruzalem. Ik weet dat hij is opgestaan, ik weet dat zijn geest is uitgestort. Maar het woord kennen is het woord bekennen, dat ouderwetse woord, dat eigenlijk betekent gemeenschap hebben. Gemeenschap met Christus, dat is de geur waarover hier gesproken wordt. De hechte relatie die een kind van God met de Heer Jezus mag hebben, dat is de geur die jij en ik mogen verspreiden. En dat kan alleen maar als Gods geest in je is komen wonen door de wedergeboorte. Als je werkelijk een kind van God bent, dan is deze tekst een tekst die op jou slaat. En ik hoop zo dat u dat wonder persoonlijk in uw leven hebt meegemaakt. Want je kunt je leven lang in een gemeente of in een kerk zitten en toch niet de geur van Christus in je hebben. En toch niet Gods geest in je hebben. Als je niet wederom geboren wordt. Keith Green, overleden gospelzanger, zei eens, je wordt ook geen hamburger door vaak naar McDonald's te gaan. Je wordt een christen door opnieuw geboren te worden. En hoe wordt die geur dan verspreid? Lees dus wat de tekst zegt. Die geur staat er, die wordt verspreid door ons. En gebeurt dat stiekem thuis? Nee, er staat, Paulus zegt, het gebeurt openbaar en op iedere plaats. Overal waar gelovigen zijn, daar zal die geur van Christus merkbaar mogen zijn. En als Jezus in jou woont, dan mag jij zo'n parfumflesje zijn dat zijn aanwezigheid laat ruiken. Ik ben gek op lekkere geurtjes. Jaren geleden fietste ik over de brug. Ik woon in Zwijndrecht, werk in Dordrecht. En toen ik boven aan de trap stond te puffen om de brug over te steken, Toen reed er een jonge vrouw langs me heen en die rook zo ontzettend lekker. Zo'n hele rijke, frisse bloemengeur. Het was gewoon een onzichtbare wolk van geur die achter dat meisje aanging. En voordat ik het wist, zat ik op het zadel en reed ik harder. En ik probeerde zo dicht mogelijk in die wolk van haar te zijn om het op te snuiven. Het was echt zo'n heerlijke geur. En ik had de neiging om nog harder te fietsen en naast haar te gaan fietsen. En te vragen, joh, wat voor parfum heb je op? Maar ja, ik dacht, stel je voor, je bent een jong meisje, je bent net wakker. Je fietst naar je werk of naar school en er komt zo'n oud vies mannetje naast je fietsen. En die gaat opeens met je praten. Dus ik heb het niet gedaan. Maar ik had die neiging wel. Ik heb het tegen mevrouw gezegd hoor, dus het is geen geheim. Vorig jaar kregen we een nieuwe collega, Rebecca, bij ons op school. Ik sta voor de klas. En op een morgen, ik hoefde geen les te geven, ik liep over de gang en ik had opeens diezelfde ervaring. Ik rook opeens zo'n verrukkelijk geurtje en de deur stond open, dus ik wist dat moet uit haar klas komen. Dus ik ging haar klas en ik zei tegen de kinderen, stop eens even met rekenen, mag ik misschien even aan jullie juf ruiken? Nou, dat vonden ze wel grappig. Alles om niet te hoeven rekenen, dus dat mocht. Dus ik naar de juf toe, zeg juf, mag ik even nu ruiken? Nou, dat mag. Ik zeg, u hebt zo'n lekker geurtje op. Ik liep over de gang en ik rook het al. Mag ik weten wat voor geurtje dat nou is? Welk parfum is dat? Nou, zo mag een gelovige eigenlijk ook zijn. Zoals dat meisje op de fiets, zoals uw collega op school, dat je zo lekker ruikt dat als je ergens bent, dat mensen zeggen, dat is lekker. Joh, vertel me eens, hoe heet dat geurtje? En dat je zegt, dat geurtje, dat heet Christus. Spreuken 7, 27 vers 9, zegt, olie en reukwerk verheugen het hart. Olie en reukwerk, daar word je blij van. En christenen die in hun leven de geur van de Heer Jezus verspreiden, daar worden mensen blij van. Want in die parfum zitten allerlei tonen, zoals dat deftig heet. Dat heet zo hè, in parfum, heb ik geleerd. Daar zit de toon in van bewogenheid. En in het parfum dat Christus heet zit oprechte belangstelling. En in dat parfum zit diepe liefde en in dat parfum zit vergeving. Dus ik ga naar de juf toe en zeg, juf, welk geurtje is dat? Nou zegt ze, dat geurtje heb ik van mijn man gekregen, dat heet La Vie est Belle. Nou, mijn Frans, geweldig als het is, wist ik direct, vie is leven en belle is goed. Dus parfum, goede leven. Ik sloeg het ergens op in een nog leeg kamertje in mijn hoofd. En ik kom thuis, zeg tegen Anne, ik heb nou zo'n lekker geurtje. Want u denkt natuurlijk dat ik allemaal dingen doe die mijn vrouw niet weet. Maar ik vertelde tegen Anne, ik zeg, ik heb geroken aan de juf. En het was zo'n lekker geurtje. En het heet La Vie est Belle. Het leven is mooi. En ik zeg, als ik een keer wat geld heb, dan ga ik het voor je kopen. Afijn, de tijd verstreek. Maanden gingen voorbij. En op een dag toen dacht ik weer aan mijn belofte aan mijn vrouw. En mannen hier, vrouwen worden er echt blij van als je af en toe gewoon een cadeautje geeft. Hè. Dus doe dat vooral. Dus ik naar die parfumwinkel toe. En op het moment dat ik daar binnenkom en al die wanden zie vol met flesjes van onder tot boven, krijg ik gewoon een blackout. Dus ik heb geen idee meer hoe dat flesje heette. Er stonden zoveel flesjes en zoveel vormpjes en zoveel prijzen. En zulke hoge prijzen. Dus ik ging naar die mevrouw toe. Ik zeg, ja, het is heel gek. Op het moment dat ik binnenkom, schiet de namen niet meer te binnen. Maar ik wil een flesje parfum voor mevrouw kopen. Nou, zegt ze, ja, dan kunt u hier wel kiezen. Ja, ik zeg, wat ik weet is, het is iets met leven en met goed. Oh, zegt ze, ja, dat is niet zo moeilijk, meneer. Dan zijn we gauw klaar. Dat is Dolce Vita, dat is Italiaanse parfum. Dolce Vita betekent goed leven. Oh, ik dacht, ja, dat zal het wel zijn. Dus dat flesje parfum ingepakt, €80 betaald. Maar dan heb je ook wat. En naar huis gegaan. En Anneke heel blij, het cadeautje was prachtig ingepakt. U weet hoe die mensen dat doen. En ze maakt het flesje open of het pakje open en ze zegt... Dat is de verkeerde parfum. Dat is niet de parfum waar je het een tijdje geleden over had. Dat was La Vie et Belle en hier heb je Dolce Vita. Dit is een heel zwaar en niet zo'n lekker parfum. Dus ja, mijn vrouw terug naar de winkel. Want ja, ik durfde niet meer. Ik dacht, ja, stel je voor dat ik daar terugkom en zeg, ja, ik heb de verkeerde fles gekocht. Weet je, als je verslingerd bent aan die geur, dan wil je eigenlijk niks anders meer. Ik moet eerlijk zijn, toen de Heer Jezus in mijn leven binnenkwam, en ik ben altijd een trouwe kerkganger geweest, maar heb nooit de Heer Jezus leren kennen zoals ik hem heb leren kennen toen Gods geest in mij kwam. Als je eenmaal gerookt hebt van de Heer Jezus, dan wil je geen ander parfum meer hebben. Dan wil je eigenlijk het liefste altijd zo ruiken. En waarom hebben we dat nodig? Waarom hebben we parfum nodig? Omdat we van nature niet zo lekker ruiken. Ik niet, maar ja, echt u ook niet. Van binnenuit, heb ik bij de biologieles geleerd, komen er allerlei afbraakproducten naar buiten toe. En geurtjes die stinken. U komt misschien wel eens in zo'n groep met mensen op een verjaardag of in een winkelcentrum. En dan van een meter afstand ruik je soms mensen al die zo'n vieze oude uiengeur bij zich dragen. Maar die geur die komt van nature uit ons binnenste naar buiten. En dat is geestelijk precies hetzelfde. Van nature zijn we mensen die stinken. Van binnenuit ons leven komt van alles en nog wat, wat niet aantrekkelijk is. Niet aantrekkelijk voor God, maar ook niet aantrekkelijk voor de mensen om ons heen. Uit ons leven komt zonde. Komt egoïsme. Komt bederf. Uit ons leven komt de dood. En toen Adam en Eva van God de opdracht kregen om niet te eten van die boom, en ze dat toch deden in gehoorzaamheid, toen zei de Bijbel, toen stierven ze. En in hen zijn wij gestorven. En wat dood is, stinkt. Mensen proberen dat wel te maskeren. Ze proberen die zonde en die dood wel te verbergen met goede daden. Maar die geur van de dood komt er altijd doorheen. Die is altijd in het leven merkbaar, in allerlei signalen die je krijgt, die de Bijbel zonde noemt. Misschien hebt u bij geschiedenis wel eens deze koning gezien. Dit is Lodewijk XVI. Hij leefde in de 18e eeuw. Dit is Lodewijk XVI. De 14e was de zonnekoning. En dit is twee koningen daarna. Hij is geëindigd zonder hoofd en zijn vrouw Marie Antoinette ook. In de tijd van Lodewijk XVI was hygiëne nog helemaal geen issue. De gedachte was in die tijd dat schoon zijn en hygiëne, jezelf wassen, zelfs slecht voor je was. De mensen waren overtuigd dat jezelf wassen en een bad gaan lichamelijk niet goed was en dat je dat dus absoluut ook niet moest doen en tot een minimum moest beperken. Als je niet gelooft, zoek het maar op in de geschiedenisboeken, het is echt waar. En deze man, Lodewijk XVI, die ging er prat op dat hij ook in zijn hele leven maar 3 keer in bad was geweest. Ik kan me voorstellen dat het geen pretje was om in de buurt van die koning te komen. En wat deed deze man? Om al die vieze geurtjes van zijn lichaam te maskeren. Overigens, de andere mensen daar in het paleis hadden diezelfde problemen natuurlijk. Maar gebruikte hij parfum. Dus hij maskeerde zijn vieze geur door een lekker geurtje eroverheen te spuiten. En veel mensen zeggen dat de parfumindustrie daarom in die tijd begonnen is, ontstaan is. Hij kreeg als bijnaam Le Doux Fleurant, de zoetgeurende koning. De zoetgeurende. En in het paleis waar deze koning stond, misschien bent u dat eens geweest in Parijs, in buiten Parijs, in het paleis Versailles. Daar staat ook een, misschien is het een beetje vies praatje, 's morgens vroeg. Maar daar staat ook een kakstoel. En ja, dat je dat nog een keer in de preek zou gaan zeggen. Daar stond een hele bijzondere stoel. En je kunt daar ook naartoe, je kunt hem bekijken. Daar stond de kakstoel van koning Lodewijk XVI. Een stoel met een rond gat in de zitting. En nu even voor de oudere mensen, even onder ons. Toen wij klein waren, als babytje, toen zaten wij op een kinderstoel. En dan kreeg ik van mijn moeder een boterham en een vork en dan mocht ik leren prikken. En dan deed mijn moeder mijn luier af. En dan was er een ronde opening in de kinderstoel en daaronder kon een potje geschoven worden. En terwijl je dan at, kon je dan gewoon doen wat je moest doen. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Maar de geschiedenis vertelt dat Lodewijk XVI dat ook deed. Op een echte volwassen grote stoel. En die stoel stond in de ontvangstkamer. Nou, met zo'n gewaad aan is het niet zo ingewikkeld. Want je legt alles gewoon over die stoel heen. Maar de geschiedenis vertelt, ik verzin het echt niet zelf, Sliedrecht. De geschiedenis vertelt dat hij gewoon daar zat en deed wat hij moest doen, terwijl hij in overleg was met zijn ambtenaren. Een vreemde mengeling van vieze geuren en heerlijk parfum. En waarom vertel ik dat? Omdat dat ook jouw en mijn geur is. Omdat wij mensen ook zo ruiken. Als ik ruik aan jou en jij en mij, dan ruik je een mengeling van lompheid, van onaardigheid, van hoogmoed, van egoïsme. Maar er zit ook een vleugje mededogen in en wat vriendelijkheid en natuurlijk ook wat liefde. En er zijn zelfs mensen die denken dat ze zo bij God kunnen komen. Dat als ze eenmaal sterven, dat ze voor God kunnen verschijnen. En dat God zegt, kom maar, jij mag er wel in. Maar weet je, de Bijbel zegt, je kunt God niet bij de neus nemen. God laat zich niet voor de gek houden. Je kunt zoveel goede werken op je leven spuiten, dat je denkt dat het daarmee wel goed zit. Dat de geur van de dood er niet doorheen breekt. Maar de Heere God, die prikt daar doorheen. En hij weet dat al die lekkere geurtjes een werkelijkheid verbloemen die in elk mens aanwezig is. De dood. Dat er altijd die penetrante, doordringende geur is van de zonde. Die geur waarvan de Bijbel zegt, daarmee is de toegang tot Gods heerlijkheid gesloten. Ik kom zoveel mensen tegen die zo denken, dat als je vraagt, en als je nu zou sterven en je voor God moet verschijnen, waarom zou die aan toelaten? En dan komen ze altijd met deze oplossing. Ik spuit wat parfum op en dan komt dat vast wel goed. En we hebben het net gezongen, er is maar één oplossing voor het probleem. En ik hoop zo dat iedereen die hier zit, die oplossing ook ontdekt heeft door de genade van de Heer Jezus. Dat ieder mens gewassen moet worden in het kostbare bloed van het lam waar we in deze periode van lijden aan denken. Dat alleen gewassen zijn in zijn bloed je reinigt van alle zonden, van de stank van de dood. En dat Gods geest op datzelfde moment in je komt wonen. En van binnenuit dat de geur van Christus naar buiten wil laten komen. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Voor wie is die geur? Voor wie is die geur die wij verspreiden nu in de eerste plaats? U mag het zeggen. Voor God. Wij denken altijd dat we lekker moeten ruiken voor de mensen om ons heen. Natuurlijk moet dat. Maar het eerste wat de Bijbel zegt is, die geur is in de eerste plaats voor God. Die geur is bovenal bedoeld voor de neus van de schepper van de hemel en aarde. Het doel van ons leven is om God blij te maken. Olie en reukwerk verheugen het hart. Als ons leven geurt naar Christus, is er één bovenmate blij en dat is God. En het gevolg daarvan dat ook anderen dat mogen meeruiken, dat is een mooi tweede gevolg. Maar het hoofddoel is geuren voor Christus, is geuren voor God. En ik moet zeggen, toen ik dat voor het eerst ontdekte, was dat een openbaring voor mij. Om te weten dat ons leven in de eerste plaats bedoeld is om God blij te maken. Om zo te ruiken dat God zegt, wat een heerlijke geur. Deze zaal zit dus vol met kleine parfumflesjes en grote parfumflesjes. Die stuk voor stuk die heerlijke geur van Christus in zich hebben. En die buitenkant is niet zo belangrijk. Als je in een parfummiddel komt en al die vreemde, absurde vormen soms ziet van flesjes. Hoe krijgen ze het bedacht? Kijk, dat is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat om wat erin zit. Om die geur die erin gestopt is. En wij met z'n allen hier, de een nog vreemder dan de ander. Het gaat bij ons om de binnenkant. Wat hij in ons gelegd heeft. In Israël droegen de vrouwen vroeger wel eens een klein parfumflesje bij zich. U ziet er een foto van. Het was een klein flesje waar wat parfum werd gedaan. En als ze ergens kwamen, dan deden ze het dopje eraf en dan deden ze wat druppeltjes op hun huid of op hun kleding. En dan ging het dopje weer op en dan werd het weer weggeborgen. En dat heette een bet nefesh, zo'n klein flesje. Mooi woord, mijn Hebreeuws is niet zo goed, maar bet betekent huis en nefesh betekent geur, adem, ziel. Dus dat flesje heette eigenlijk huis van geur. Nou, in dit huis van vlees en bloed woont de geest van God. En is dus die geur van Christus in jou, als je het eigendom van de Heer Jezus, zit die geur van Christus. En jij en ik, wij zijn dus samen zo'n heel klein flesje bet nefesh. Ben je dat? Ben jij een huis, een huisje van geur? Ben je deze week geweest? Op je werk en in je gezin en op straat? Wat hebben mensen geroken aan mij en jou in de afgelopen week? Hebben ze iets mogen ruiken van die geur? Zou de Heer Jezus lekker geroken hebben, denkt u? Zullen we eens kijken wat de Bijbel erover zegt, over de geur van de Heer Jezus? Lees er maar eens mee in Efeze 5. Het leven van de Heer Jezus was één geurspoor in Israël. Overal waar hij kwam, bleef die hemelse geur achter. In mensen die genazen. In mensen die werden opgewekt. In mensen die vergeving van zonde ontvingen. Overal waar hij kwam, was die geur. Bij de blindgeborene, bij de vrouw, bij de put, bij Zacchaeus. Overal waar de Heer Jezus kwam, daar bleef die geur van zijn onvoorstelbare liefde achter. Maar waar heeft de Heer Jezus nou het allerlekkerst geroken? Waar was die geur nu het meest merkbaar? Efeze 5 zegt dat. Wees dan navolgers van God. Er staat in het Grieks het woord imitators. Dus imiteer God. Als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Let op wat er nu komt. Als een overgave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Toen God in de hemel zat en naar beneden keek en zijn zoon zag, toen hij zag dat zijn enige zoon, zijn allerliefste, hing aan het kruis, beladen met jou en mijn stank, toen heeft God bij wijze van spreken zijn neusvleugels gespreid en heeft die geur diep in zich opgesnoven en heeft gezegd, dit is de meest aangename geur die ik ooit geroken heb. En terwijl ik het zeg, denk ik haast, ja, dat kan je niet zo zeggen. Maar dat is wat deze tekst wel zegt. Dat het offer van de Heer Jezus een aangename, een welriekende reuk was voor God. En waarom zou dat voor God zo'n aangename geur zijn geweest? Ik denk omdat God één ding boven alles uitrook. Hij rook gehoorzaamheid. Hij rook totale overgave. Hij zag dat zijn zoon in alles verlangde om de Vader te verheerlijken. Hij zag in de Heer Jezus dat het Jezus alles mocht kosten om maar zijn Vader gehoorzaam te willen zijn. En die geur van gehoorzaamheid, dat was de geur waar God van zei, ja, dit is me zo aangenaam. Hier kan ik niet genoeg van ruiken. Heeft u gelezen voor wie die geur was? Heb ik tot altijd gedacht dat de Heer Jezus in de eerste plaats voor jou en mij gekomen was? Ziet u wat de Bijbel zegt in Efeze 5? Er staat dat het een aangename geur was voor God. Precies hetzelfde als in de tekst die we net gelezen hebben. Het gaat in ons leven in de eerste plaats om God en daarna om de mensen om ons heen. Maar het gaat ook bij het offer van de Heer Jezus in de eerste plaats om dat wat God verheerlijkt. Om dat wat God vreugde geeft. Om dat waar in God verheerlijkt wordt. En daarbuiten en daarnaast, als tweede, komt dat geweldige wonder dat dat offer van de Heer Jezus een magnifieke uitwerking heeft ook in levens van mensen. Die uit de duisternis mogen komen. En als vuile stinkers gewassen worden en heerlijk mogen gaan ruiken. En ik denk dat als er één ding is in deze tijd wat nodig is, is dat wij die geur van Christus gaan verspreiden. Die geur die vooral bestaat in gehoorzaamheid, in overgave, in onvoorwaardelijke liefde. Want er staat, wees dan navolgers, imiteer hem dan, staat er. Doe hem dan na, doe dan zoals hij deed. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. En mijn vraag vanmorgen is, ben jij bereid om zo'n bet nefesh, zo'n flesje van geur te zijn? Om jezelf te openen en de geur van de Heer Jezus te verspreiden? Of blijft het dopje er de hele week netjes op? En gaat het alleen maar af als je hier bent in Sliedrecht in de samenkomst. Dan sta je en dan zing je met volle overgave. En dan mag iedereen zien hoe lekker je ruikt. En dan gaat gauw buiten het flesje weer dicht tot de volgende week. Of mogen de mensen om je heen het ruiken? Ben je er trots op die geur? Of schaam je er eigenlijk voor? Of roken ze alleen maar je chagrijnige gezicht of je botte opmerking of je egoïsme of ruiken ze liefde, oprechtheid, vergeving. De zondares die aan de voeten van de Heer Jezus kwam, die gaf een geweldig cadeau. Ik heb dat al vaak gehoord, denk ik. Mensen denken dat het wel een jaar inkomen moet zijn geweest wat ze voor het flesje heeft overgehad. Dat is nog wat anders dan 80 euro voor een flesje. Het inkomen van een jaar uitgeven aan nardes smeren om de voeten van de Heer Jezus te zalven. En ze probeert druppeltje voor druppeltje de voeten van de Heer Jezus te zalven, maar het gaat er veel te langzaam. En ze breekt het flesje kapot, zodat de hele inhoud verspreid wordt over de voeten van de Heer Jezus. Het moet een geurexplosie zijn geweest in die kamer waar al die norse mannen bij elkaar zaten, die maar niet snapten van deze vrouw die daar plotseling aan zijn voeten zat. En toen ik het verhaal las in Johannes 12 over die vrouw, dacht ik, wat doen wij? Ben ik een geurexplosie? Of doe ik het heel gedoseerd op het moment dat ik denk, nou, nu mag het. We sluiten af met het laatste vers. Er staat, voor de laatsten is die geur een geur van de dood. Maar voor de eerste is het een geur van het leven. Die leidt tot het leven. Ja, u zult het hopelijk meegemaakt hebben. Dat als u iets van de Heer Jezus laat merken, dat altijd reactie geeft. Ik merk dat op school. Ik merk dat bij ouders, bij kinderen. Ik merk dat bij mijn familie. Ik merk dat als mensen horen dat je trots bent op de Heer Jezus, dat ze die geur smerig vinden. Dat ze hun neuzen voor dichtknijpen. Dat ze liever een bocht om je heen lopen dan naar je toe gaan. Misschien heb ik het verteld, maar nog niet zo lang geleden is mijn moeder overleden. Op 94-jarige leeftijd. Prachtige leeftijd. En ze mag naar huis bij de Heer Jezus. En het bijzondere was, toen de begrafenis voorbij was, we zaten als broers en zussen, we zaten met z'n vijf kinderen, bij ons thuis om nog even wat na te praten. En toen bleek dat ze voor alle vijfde kinderen een persoonlijke brief had geschreven. En ik moet zeggen, dat was zo indrukwekkend, dat je je moeder net in het graf hebt gelegd en dat je dan een brief in je handen krijgt die persoonlijk voor jou geschreven is. En er stond eigenlijk maar één boodschap in. Daar stond alleen maar in: ik hoop met mijn hele hart dat jullie zullen leven met de Heer Jezus. En toen die brief werd voorgelezen, toen zei mijn oudste broer: ik moet ervan kotsen. Een leven waarin ik geïndoctrineerd ben met het geloof, dat ik altijd maar mee moest naar de kerk. Moet ik in zo'n God geloven? Dat is wat de Bijbel zegt, hier in dit gedeelte. Voor sommigen is die geur een geur tot de dood. Als zo'n persoon zich niet bekeert, zal die geur ook het oordeel worden. En wij kennen die mensen ook om ons heen. Mensen die zo'n afkeer hebben als het over God gaat. En het enige wat je kunt doen is dan met heel veel liefde voor die mensen blijven bidden. En weten dat er nog een ander stukje aan die zin vastzit. Dat er ook mensen zullen zijn waar het een geur ten leven zal worden. En wat zou het geweldig zijn als je in de hemel komt en dat er iemand naar je toe komt. Ik weet niet of het zo gaat, ik fantaseer maar wat. Dat er iemand naar je toe komt en die zegt: weet je, je hebt jarenlang zondagsschool gedaan in Rehoboth. Op een morgen toen jij bad om mijn leven aan de Heer Jezus te geven, toen heb ik dat gedaan. En mede dankzij jou ben ik nu hier. Of dat een ander naar je toe komt en zegt: weet je nog, ik was boodschap aan het doen en ik kwam je toevallig tegen. En je vertelde dat je zo'n bijzondere samenkomst had gehad. En dat je zo blij was met de Heer Jezus. En dat heeft mijn leven veranderd. Ik ben op zoek gegaan. En dankzij jouw getuigenis ben ik nu hier. Ray Bolz, bekende gospelzanger, zingt dat lied. Ook dat hij zegt: als ik in de hemel kom, stel je toch eens voor dat er mensen zo zouden komen die door Gods genade in mijn leven gered zijn. En dat is wat deze tekst zegt. Dat het voor die eerste een levensgeur is. Een geur die leidt tot het eeuwige leven. Ik hoop dat mijn leven zo is en jouw leven zo is. Dat jij bent zoals dat jonge meisje op de brug of de juffrouw in de klas. Dat mensen naar je toe komen en zeggen: mag ik eens aan je ruiken? Vertel eens, hoe heet dat geurtje? En dan eindigt die tekst met: wie is bekwaam? Wie is tot deze dingen bekwaam? Met andere woorden, ja, maar wie kan dat dan? Want uit mijn leven komt ook zoveel wat ik niet wil dat je ruikt. Wie kan dat nou eigenlijk wel? Iedereen schiet toch tekort? Kan iemand dat wel? Of moet je daar een speciale gave voor hebben? Moet God je daar een speciale bediening voor geven om een geur van Christus te zijn? Moet je daar een school voor volgen? Of moet je daar een bepaalde leeftijd voor hebben? Of moet je een speciale ervaring hebben meegemaakt met Gods geest? Wie is tot deze dingen bekwaam? Nou, als je dat wilt weten, dan moet u vanmiddag, voordat u een dutje gaat doen, even hoofdstuk 3 lezen van dit boek, van de 2e Korinthebrief. Daar geeft Paulus het antwoord. En hij zegt heel eenvoudig hoe jij bekwaam kunt zijn om ook een bednefes te zijn tot eer van God. En u zult verbaasd zijn hoe simpel dat is. Amen. Zullen we samen danken? Ja, Heer God, deze wereld stinkt. Deze wereld is dood en is op weg naar bederf en het einde. En midden in die wereld zijn allemaal op allerlei plekken flesjes parfum. Met één opdracht, om God te verheerlijken. Heer, we zitten hier en ik ken niet elk hart, maar ik bid zo, Vader, dat ons hart sneller zal kloppen. Dat er een diep verlangen zal komen door uw geest om te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Breek me maar, zoals dat flesje bij de zondares. Gebruik me maar, geef me maar het verlangen om gehoorzaam te zijn en mijn leven over te geven en bruikbaar te zijn, zodat u kunt genieten van de geur die uit mijn leven komt, zodat ik andere mensen kan zegenen. Heer, we bidden dat met trillende knieën, maar ook met een sterk verlangen, Heer, om te zeggen, o Vader, verheerlijk uzelf, maak uzelf groot, gebruik mij, ook al ben ik maar zo klein en nietig, neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Amen.